Dit is SBS Radio Dutch.
De Europese Unie is maar wat blij met de overwinning van de nieuwe Franse president Emmanuel Macron. En hij heeft zich ondertussen ook verzekerd van de meerderheid in het Franse parlement. Men heeft het zelfs over het Macron-effect. En ik sprak even met dokter Otto Holman, EU-expert aan de Universiteit van Amsterdam.
In Frankrijk zie je precies tegenovergestelde, in ieder geval op korte termijn, van wat er in Groot-Brittannië gebeurt. Hè. Groot-Brittannië, grote mate van politieke instabiliteit. Theresa May heeft de verkiezingen niet gewonnen, met alle consequenties van dien. En aan de andere kant heb je Macron, die als een uit het niets, bij wijze van spreken,
Phoenix Harrison, ja.
Ja, president is geworden, maar tegelijkertijd ook een absolute meerderheid in het parlement heeft gekregen. Hè. Dus met alle toe-eigening van macht die dat betekent. Hè. Dus die Macron heeft echt een ongekende machtspositie in Frankrijk. Maar het aardige voor de pro-Europeanen in Europa is dat Macron eigenlijk vanaf het moment dat hij in de bekendheid treedt, zich afficheert als een iemand die de Europese integratie een warm hart toedraagt en ook heel erg voorstander is van een duidelijke verdieping van Europese integratie. En dan krijg je dus wat velen, ikzelf ook, wel hebben verwacht van, nou, als Brexit op de agenda komt, als er inderdaad ook sprake zal zijn van een Brexit, dan zou het wel eens kunnen zijn dat de 27 andere landen, en met name het tandem Duitsland-Frankrijk, zeg maar, de situatie gebruiken, hè, dus de Brexit gebruiken om orde op zaken te stellen in Europa en het Europese integratieproces weer een nieuw elan te geven. Nou, en dat is in ieder geval wat Macron lijkt te willen. En als straks bij de komende verkiezingen in Duitsland Angela Merkel ook weer, zoals verwacht, de verkiezingen zal winnen, dan zou je dus een herleving kunnen zien van het tandem van de as Berlijn-Parijs. En dat zou dus heel erg positief uit kunnen pakken voor Europese integratie in het algemeen.
Wordt dat overal in Europa positief ontvangen?
Nee, kijk, Nederland is bijvoorbeeld, je hebt in Nederland nu een hele discussie, weliswaar in de pers, maar toch, een hele discussie over van, ja, als Duitsland en Frankrijk weer meer naar elkaar toe kruipen, en Nederland is een traditionele bondgenoot Groot-Brittannië kwijt, waar moet Nederland tegenaan schurken? Wat is voor Nederland dan de nou ja, goed, dat is een hele gekke discussie tot op zekere hoogte, want Nederland zou zich gewoon bij Duitsland en Frankrijk moeten aansluiten en het onderdeel moeten uitgaan maken van een kern Europa. En dat is precies waar het waarschijnlijk ook in de komende jaren naartoe zal duwen, dat er een groep van Europese lidstaten een stap verder zal zetten in het integratieproces. En dat er een reeks van landen die daaromheen zitten, bijvoorbeeld de Oost-Europese landen, maar ook Groot-Brittannië, langzamerhand een losse relatie gaan krijgen met die kerngroep. En dat die kerngroep bijvoorbeeld, zoals Macron ook heeft aangegeven, bijvoorbeeld dieper gaat integreren op het terrein van defensie, op het terrein van de economische en monetaire unie enzovoort. En dat er dus een reeks van landen zijn die daar niet aan mee willen doen en dus dan in een soort van B-status lidmaatschap verder gaan. Het is een scenario wat naar mijn idee het meest voor de hand ligt.
Europa van twee krachten eigenlijk, hè?
Ja. Ja, van meerdere snelheden, waarbij je een kern-Europa hebt, dus een groep van landen die dieper integreert dan de rest. En de rest die heeft een soort van à la carte menu-achtig integratie met die kerngroep.
Nog even tot slot. Voormalige Duitse bondskanselier Helmut Kohl is overleden. Hij wordt gezien als een groot Europeaan. Hij krijgt een speciale Europese begrafenis, maar geen Duitse staatsbegrafenis. Waarom?
Helmut Kohl, die hoort in het rijtje van Konrad Adenauer, Willy Brandt, echt een van de grote naoorlogse, de Tweede Wereldoorlog naoorlogse bondskanseliers in Duitsland. Echt een man die heel veel heeft betekend, die de Duitse hereniging heeft gerealiseerd enzovoort enzovoort. Maar Helmut Kohl was ook een ongelooflijk rancuneuze man. Dus elke persoon die hij tot vijand verklaarde, onder andere ook zijn eigen zoon, hè, dus die, waar hij ook helemaal geen, die heeft in de autoradio gehoord dat zijn vader was overleden. Maar de huidige president van Duitsland, die heeft hem ooit, Helmut Kohl, een streek geleverd. Dat vond Helmut Kohl. En Helmut Kohl heeft dus gezegd, vanaf dat moment wil ik nooit meer wat met die man te maken hebben. En nou wil het geval dat als er een staatsbegrafenis komt van Duitsland, dat dan de staatspresident een belangrijke rol speelt daar. En dat heeft de familie, of tenminste de vrouw van Kohl en Kohl over zijn graf heen, heeft gezegd, nou daar wil ik helemaal niks mee te maken hebben. Dat gebeurt niet. Nou, dat betekent dus dat er wel veel aandacht is aan zijn dood en ook op de een of andere manier een soort van officiële begrafenis, maar geen staatsbegrafenis zal plaatsvinden. En mooi is dat hij op 1 juli, dat is door de president van de Europese Commissie geregeld, een soort van Europese staatsbegrafenis krijgt. De Europese Unie is geen staat, maar toch...
Is dat al eens eerder gebeurd?
Nee, dat is nooit eerder gebeurd, nee. Nee. Dus hij zal dan de eerste zijn die echt met de ceremonie en ja, een soort van staatsburgerstatus van Europa, dan zal er afscheid van hem worden genomen. En waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat dit nu specifiek ook het bewijs is van hoe op dit moment, en eigenlijk onverwacht, ik kan me herinneren dat wij een half jaar geleden of een jaar geleden elk gesprek dus begonnen met van het is weer crisis, het is allemaal droevenis met Europa. En als we nu kijken, zien we dat alle lichten weer op groen staan. En dat er ook er zijn allerlei opiniepeilingen in verschillende landen enzovoort. Dat er in Europa ook steeds meer optimisme is over de Europese Unie en over Europese integratie enzovoort. En in dat licht past het ook om dan zo'n belangrijke Europeaan, die echt een van de belangrijkste spelers is geweest in het Europese integratieproces van de afgelopen 30 jaar, om zo'n man dan echt voor het voetlicht te zetten en alle aandacht te geven en met ceremoniële eerbetoon afscheid van te nemen. Dus dat past helemaal in het nieuwe elan, in het nieuwe optimisme.
Het is eigenlijk een beetje een psychologisch spel, hè, van gedraag je krachtig en dan zullen mensen je ook als zodanig beachten.
Nou, dat is zeker het geval, ja. En kijk, veel van de publieke opinie die wordt gemaakt, maar kan ook gebroken worden, maar wordt ook gemaakt. En dit is zo'n ceremonieel eerbetoon aan een top-Europeaan, dat draagt allemaal bij aan het wij-gevoel en aan het optimisme van, nou, we kunnen toch iets realiseren, want kijk maar naar Helmut Kohl, hij heeft het toch ook allemaal gepresteerd, de Duitse hereniging, samen met Mitterrand, de Economische en Monetaire Unie, hij heeft de euro ingevoerd enzovoort enzovoort. Nou, dat is dat wat hij heeft gedaan, dat kunnen we nu weer doen. En nou, dat is toch een beetje het beeld wat nu beklijft.